Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om samen hier te mogen zijn, om samen onze Heer te mogen ontmoeten in de liederen, in de gebeden, in zijn woord. En wat hebben we dat nodig? We hebben net gezongen en ik moest tijdens het zingen aan verschillende teksten die we gezongen hebben denken, omdat het ook terugkomt in het woord dat ik vanmorgen met u wil delen. We hebben net gezongen in dat laatste lied. Kom twijfel en vrees. En eigenlijk wil ik daar vanmorgen wat over nadenken. Niet het onderwerp twijfel en vrees, maar die komen hier wel in voor. En misschien zult u zeggen van ja, twijfel en vrees, daar heb ik niks mee. Maar als we heel eerlijk zijn, dan zijn er genoeg momenten dat we vrees kennen. En er zijn ook wel eens momenten dat we twijfel kennen. Dat er zoveel op ons afkomt, dat we het af en toe niet meer weten. Ik heb een goede vriend, een oud collega, hij is theoloog en hij zei tegen me, Hans, een paar jaar geleden, hij zegt, het is net alsof in onze tijd, in onze omgeving, het evangelie niet meer past. Alsof het er niet meer bij past. En dat gaan we steeds meer merken in onze dagen. Dat evangelie dat wrijft, dat schuurt met de wereld om ons heen. En dat betekent ook dat er alles op je af kan komen. Maar er zijn ook momenten dat het leven moeilijk wordt en dat er van alles op je afkomt en dat je in vertwijfeling kunt raken. Sommige mensen die gaan zo ver dat ze twijfel als het ware als een soort een deugd gaan zien bijna. Dat zie je ook wel in sommige christelijke kringen, maar dat is niet de bedoeling. We hoeven niet in twijfel te blijven steken. Maar vanmorgen wil ik met u nadenken over een geschiedenis die kort na de opstanding gebeurde. De geschiedenis van Thomas. En ik heb als thema boven mijn overdenking gezet, geloven met Thomas, de wanhoop voorbij. De wanhoop voorbij. En ik wil graag met u dat stuk lezen uit Johannes 20... Vers 24 tot 31. En we gaan ook de andere stukken van Thomas in het Johannes-evangelie straks nog wat bekijken. Want Johannes is degene die over Thomas schrijft. 3 keer. Eigenlijk alle informatie die we van Thomas hebben, vinden we in het Johannes-evangelie. En ik wil met u lezen Johannes 20, vers 24... Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Zullen een paar verschilletjes zijn straks in teksten die we lezen misschien, als u een andere vertaling heeft. En dat een van die verschilletjes is ook een belangrijk verschil. Daar kom ik straks nog op terug. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. Dat was op die dag van de opstanding, toen Jezus verscheen aan zijn discipelen. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, dan zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen, en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. En daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tegen hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Tot hier de lezing uit Johannes 20. Als we aan Thomas denken, dan is het eerste wat ons in gedachten schiet, de ongelovige Thomas. Zelfs mensen in onze samenleving die de Bijbel eigenlijk niet meer kennen, die kennen nog de uitdrukking ongelovige Thomas. Als iemand die iets niet wil geloven, en dat hoeft het helemaal niks met het geloof te maken te hebben, maar die wil niet geloven, wil iets niet aannemen, dan zijn ze een ongelovige Thomas. We kennen die uitdrukking allemaal. En dat is het bijvoeglijk naamwoord waarmee Thomas getypeerd wordt. En vandaag wil ik daar verandering in brengen. Natuurlijk, dat was dat ene kenmerk van Thomas. Maar er zijn nog zoveel andere kenmerken. Zoveel andere bijvoeglijk naamwoorden die we kunnen verbinden aan Thomas. En die ons een indruk geven, een inzicht geven in deze man en in zijn relatie met de Heer Jezus. Ik vind ook dat als we hem alleen maar typeren als ongelovig, dat we hem daarmee tekort doen. Want hij was wel een van de 12 discipelen. En hij was een van de apostelen die uitgezonden werd. En hij, volgens de tradities, is hij helemaal tot India gegaan om het evangelie te prediken. Is hij daar ook omgekomen? Dus of dat allemaal helemaal correct is, weten we niet. Maar er zijn hele goede aanwijzingen voor. Dus laten we altijd voorzichtig zijn om mensen met één bijvoeglijk naamwoord te typeren. En te zeggen, dat is het dan, dat is het helemaal. Ik denk ook dat het niet voor niks is dat we drie teksten in Johannes Evangelie hebben die over Thomas gaan. En dat de Bijbel, dat de Heere God ons daar wat door wil leren. Ik wil naar die eerste tekst gaan in Johannes 11. Bekende geschiedenis, de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. We gaan dat niet helemaal lezen, maar ik wil het eventjes schetsen wat daar gebeurt. De Heer Jezus, lezen we in hoofdstuk 10, was in Jeruzalem geweest en hij had in de tempel met de schade gesproken en ook met de schriftgeleerden en fariseërs. En ze waren zo boos op hem geworden, omdat hij zich in hun ogen gelijk stelde aan God. Hij gaf inderdaad eigenlijk aan, ik ben de zoon van God. Dat was natuurlijk een enorme claim. Hij zegt het niet direct, maar de schriftgeleerden begrepen heel duidelijk wat hij zei. Dat hij claimt de Messias te zijn, dat hij claimt de Zoon van God te zijn. En dan willen ze hem stenigen en dan ontwijkt Jezus hen. Hij gaat weg uit Jeruzalem, hij gaat naar het Overjordaan. Hij gaat naar de plaats waar Johannes gedoopt had, de overkant. Sommigen van u zijn ongetwijfeld in Israël geweest en dan ook bij die plaats aan de Jordaan waar Jezus doopte. En degene die daar geweest zijn weten van, nou, dan wordt er gezegd aan deze kant, hè, de Israëlische kant, is een plek waar je dat kunt bezoeken. Aan de Jordaanse kant, het Overjordaanse, was ook een plek waar je dat kon bezoeken. En daar ergens was Jezus heen gegaan om zich veilig te stellen, omdat ze hem wilden stenigen. En dan, als hij daar is, krijgt hij dat bericht van Marta en Maria dat Lazarus ziek is. Lazarus is ziek. Maar dan blijft hij daar nog 2 dagen. En dan zegt hij tegen zijn discipelen van, we gaan naar Betanië, want Lazarus, die is ziek. Eigenlijk zegt hij, hij slaapt, en dat bedoelt hij mee, hij is dood. En dan zegt hij, ja, heer, als hij slaapt, dan gaat het toch goed met hem? Dan hoeft het toch niet heen? Maar hij zegt, nee, hij is gestorven. En als hij dan zegt, we gaan daarheen, dan protesteren de discipelen. Want ze zeggen, heren, ze hebben net geprobeerd u te doden. Nu wilt u naar Betanië toe, dat is vlakbij Jeruzalem. U gaat zich in gevaar begeven. En als we dan kijken in hoofdstuk 11, wat de Heer Jezus, wat de discipelen tegen Jezus zeggen. Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. En u gaat daar weer heen? Ja, Jezus gaat daar weer heen. En wat is dan zijn motivatie om dat te doen? In vers 14 lezen we dat. Want dan maakt hij het duidelijk aan hen dat Lazarus niet alleen ziek is, maar dat hij overleden is. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn mededisciplen, laten wij ook wij gaan om met hem te sterven. Bekende woorden ook. Maar wat was de motivatie van Jezus? Was het alleen om Lazarus op te wekken? Lazarus beter te maken? Natuurlijk, daar ging het ook over. Maar er was nog een hele andere motivatie. Hij zegt, ik ben blij dat ik er niet was. Opdat u gelooft. Opdat jullie gaan geloven. Hij gaat ze een enorm teken geven, een teken van de opstanding. Hij gaat ze als het ware voorbereiden op wat er gaat komen. En laten zien dat hij de macht heeft over de dood. Hij wil hun geloof versterken. En dat landt nog niet helemaal bij de discipelen. Ze vatten dat niet. En Thomas, die zegt dan daar die bekende woorden. Laten wij maar met hem meegaan. Om met hem te sterven. Dat is Thomas. De discipelen, ze wilden niet gaan. Maar in Thomas neemt het woord en zegt, laten we maar gaan. Thomas, we krijgen het idee van iemand die somber is, die zwaarmoedig is, laat ik het zo zeggen. Misschien niet somber, want hij heeft natuurlijk ook geweldige verwachtingen bij hier Jezus. Hij is zwaarmoedig en dat is het eerste bijvoeglijk naamwoord wat ik aan hem. Hij is zwaarmoedig. Een pessimist zouden we zeggen. Maar eigenlijk ook een realist. Want wat de dood van de Heer Jezus betreft, krijgt hij gelijk. De Heer Jezus ging naar Bethanië, kwam in Jeruzalem, werd gevangen genomen, werd gedood. Dus hij kreeg ook gelijk met zijn, tenminste gedeeltelijk gelijk met zijn pessimisme. Een pessimist, heeft iemand eens gezegd, is een realistische optimist. Doordenkertje. Maar de tweede helft van zijn voorspelling kwam niet uit. Hij zei, laten we met hem gaan om met hem te sterven. Sommige mensen zeggen, alles wat je zegt met je mond, dat gaat ook gebeuren. We scheppen met onze mond. Het is heel duidelijk dat dat niet zo is. Want anders was Thomas omgekomen. Die tweede helft van zijn voorspelling, die kwam niet uit. De discipelen stierven niet. Waarom niet? Ik denk dat God hen bewaarde, heel duidelijk. Ze gingen met hem mee en ze wisten wat voor gevaar dat was. Als hij daar echt zou gaan sterven, als hem wat zou overkomen. Want in die tijd was het niet zo dat men daar nou heel precies in was. Een mensenleven telde niet zo als in onze tijd. En het was beslist realistisch te verwachten dat de overheid of de schriftgeleerden en fariseeën voor alle zekerheid ook de discipelen van de Heer Jezus zouden vervolgen en ombrengen als ze echt die boodschap van de Heer Jezus helemaal wilden uitroeien. Dat was een hele reële verwachting, maar God bewaarde hen. God bewaarde hen. Zij moesten die getuigen zijn van de opstanding. Zij moesten die wereld in. En dat was Gods hand over de discipelen. Maar laten we terugkeren naar Thomas. Thomas, die ziet het somber in. Hij is zwaarmoedig. Maar hij laat nog iets zien. Hij laat een enorme toewijding zien. Hij is bereid om met de Heer Jezus mee te gaan en te sterven. Hij heeft in Jezus de belofte van God herkend. De hoop voor de toekomst. De eeuwige hoop. En hij heeft zich zo aan Jezus verbonden dat hij bereid is om naar Jeruzalem te gaan en met hem te sterven. Of hem dat ook zou lukken als het puntje bij het paaltje kwam, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar die toewijding was daar. Hij had zoiets van, als dit het niet is, als dit geweldige evangelie niet klopt, als het niet gaat gebeuren, dan heeft de rest van het leven ook geen zin meer. Ik heb me verbonden aan de Heer Jezus en ik blijf bij hem. Dat was toewijding. Thomas was niet alleen zwaarmoedig, hij was ook toegewijd. Dat is het tweede zelfstandig naamwoord, bijvoorbeeld naamwoord, dat ik aan hem wil verbinden. Hij was toegewijd. En dan na Johannes 11, in Johannes 12 en 13, dan gaat de Heer Jezus, ze gaan naar Betanië. Lazarus wordt opgewekt uit de doden, een geweldige gebeurtenis. En dan lijkt het eigenlijk... Wat daar gebeurt dan is, na Betanië gaat Jezus naar Jeruzalem en hij wordt daar binnengehaald. En als je de geschiedenis leest, dan zie je dat die intocht in Jeruzalem alles te maken heeft met het opwekken van Lazarus. Er gebeurt iets geweldigs. En de mensen zijn enthousiast en iedereen wil Jezus zien. Maar dat geeft natuurlijk ook een enorme reactie bij de schriftgeleerden, de farizeeërs en de leiders. Er ontstaat een enorme controverse. En de Heer Jezus begint zijn discipelen klaar te maken. In hoofdstuk 12 en 13 zie je dat het allemaal gaat over zijn lijden en zijn sterven. Hij voorzegt het verraad van Judas. Hij voorzegt de verloochening door Petrus. Het is het moment dat ze dus het avondmaal samen vieren. Jezus neemt als het ware afscheid. En dat verwart de discipelen enorm. En ik wil met u hoofdstuk 14, die eerste versen lezen. Ook bekende versen waar de Heer Jezus als het ware de discipelen toch weer probeert te bemoedigen. Hoofdstuk 14, vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En zal u tot mij nemen, omdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u de weg. Waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Tot hier de woorden uit Johannes 14. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Nou, als je de NBG-vertaling pakt, dan staat er, uw hart wordt niet ontroerd. En dat geeft eigenlijk een verkeerde indruk. Want ontroerd betekent, als je ergens ontroerd over bent, dan gaat het over een gevoel van medelijden misschien, of een gevoel van verdriet. Een gevoel van betrokkenheid. Maar het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, betekent in beweging brengen. Tarasomai. In beweging brengen, maar dan in de zin van beroeren. Onrustig maken, onthutsen. En ook wel verwarren. Het is hetzelfde woord dat Paulus gebruikt in Galaten 1 als hij tegen de Galaten zegt, wie heeft u in verwarring gebracht? Verwarren. De discipelen zijn geschokt. De Heer Jezus heeft hen verteld over zijn verschijnen, over zijn lijden, zijn sterven. En wat er gaat gebeuren. En daar zijn ze verward over. Ze begrepen dat nog steeds niet. En Thomas is ook verward. Thomas is een van ze zijn verward. En die verwarring die zie je bij Thomas. Dat gaan we zo ook weer zien. En daarom is verward het derde bijvoeglijk naamwoord dat ik bij Thomas zou willen neerleggen. Hij is verward. En zijn we ook in ons eigen leven soms niet zo verward? Er gebeuren dingen die we niet begrijpen. We snappen niet wat God doet in ons leven. We vinden eigenlijk dat het niet klopt met al zijn beloften. Hoe kan dit in ons leven gebeuren? En we kunnen zo verward raken. En we zien dit wel vaker bij de discipelen, dat ze verward zijn. Eerder ook in de evangelie, dat de Heer Jezus spreekt over wat hij komt doen in deze wereld en wat zijn uiteindelijke taken is. En dan zijn ze vaak verward. Elders in de evangelie lezen we hoe de Heer Jezus begon te spreken over zijn dood. En dan gaan ze praten onder elkaar over wie de belangrijkste is. Alsof het daarover zou gaan. En als de Heer Jezus vraagt van, waar hadden jullie het over onderweg? Want hij wist heel goed waar ze het over hadden. Dan zwijgen ze, dan durven ze dat niet te zeggen. Ze willen ook niet altijd hun verwarring, hun onkunde, hun onbegrip voor wat Jezus zegt laten merken. Maar Thomas hier, die durft dat wel. Want de Heer Jezus zegt, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. En daar bedoelt de Heer Jezus niet mee te zeggen geloven in de zin van geloven dat God bestaat. Daar geloofden ze wel in. En ook niet geloven dat de Heer Jezus bestond. Die stond daar voor hen. Geloven, het Griekse woord voor geloven betekent ook vertrouwen. Vertrouw op God. Hè? Ze hadden Gods woord. Vertrouw ook op mij. Jezus zegt als het ware, vertrouw nou maar op mij in deze situatie. Je begrijpt het niet, je bent verward. Maar vertrouw maar dat ik het in handen heb. Dat ik weet wat ik doe. Dat wat er gaat gebeuren echt goed is. Vertrouw nou maar op mij. Hij probeert als het ware hun geloof te versterken. Vertrouw op mij. En zo mogen wij vertrouwen, ook als we het niet begrijpen. We hebben daarvan gezongen in dat lied van wat de toekomst brengen mogen. Ook al begrijpt mijn ziel u niet. Al begrijp ik niet wat u doet. Uw hand geleidt mij. Uw trouwe hand geleidt mij. En dat is wat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen. Hij probeert ze nog verder te bemoedigen. Hij gaat straks heen. Maar er is een huis in de hemel, zegt hij. En waar ik heen ga, daar weet u, dat weet u. En u weet de weg. De Heer Jezus bemoedigt ze daar, wil ze daarmee bemoedigen, maar eigenlijk raken ze nog meer verward. De Heer Jezus weet dat, maar ik denk ook dat hij ze als het ware uitdaagt. En Thomas, die durft dan eerlijk te zeggen dat hij het niet snapt. Thomas is een eerlijk man. Dat is een vierde bijvoeglijk naamwoord wat ik zou willen gebruiken voor hem. Eerlijk. Als hij twijfels heeft, dan spreekt hij ze uit. Als hij verward is, dan durft hij dat te zeggen. Als hij het niet begrijpt, dan probeert hij dat niet te verbergen, maar hij zegt dat. Net zoals dat hij er moeite mee had om te geloven dat hier Jezus opgestaan was. En hij verborg dat niet voor anderen. Hij ging niet meedoen omdat anderen nou allemaal zo blij waren. Nee, hij durfde eerlijk te zeggen wat in zijn hart was. En dat zegt hij hier ook tegen de Heer Jezus. Hij zegt, heren, wij weten niet waar u heen gaat. We weten het niet. De anderen die hadden waarschijnlijk ook wel die vraag, maar het is Thomas die hem durft te stellen. We weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen we dan de weg weten? U ziet de verwarring. U ziet eigenlijk ook dat wanhopige verlangen bij hem. Hij wil het zo graag weten. Thomas is eerlijk en hij komt daarvoor uit. Hij weet het echt niet. Hij heeft twijfel. We hebben gezongen, kom twijfel en vrees. En die komen soms. En Thomas, die durft het te benoemen. Waarom? Omdat hij zo graag echtheid wil. Hij wil zo graag echt geloven. Echt Christus kennen. Hij heeft zo'n verlangen om bij hem te horen. Om zich Gods kind te weten. Je mag altijd vragen stellen bij God. Zoals Jacobus zegt, als we in wijsheid tekortschieten, we mogen hem daarom bidden, want dat geeft hij zonder verwijt. Dat geeft God zonder verwijt. Hij wil het ons duidelijk maken. Maar soms is het wel belangrijk dat we de vragen stellen. We hebben hier Thomas die zo graag wil geloven. Maar hij weet nog niet hoe. Instinctief voelt hij dat alleen de Heer Jezus hem kan redden. Die zwaarmoedige Thomas. Zwaarmoedigheid vinden we. Verwarring. Maar ook eerlijkheid. Toewijding. En dat wanhopige verlangen van Thomas. Al deze eigenschappen, die vinden we ook terug in dat gedeelte van Johannes 20, waar we hem weer tegenkomen. Wat we gelezen hebben aan het begin. Hij had kennis gemaakt met de werkelijkheid van de opstanding, daar in Bethanië, toen de Heer Jezus Lazarus uit de dood opwekte. Maar hij kon het niet geloven. De Heer Jezus had dat wonder gedaan om zijn discipelen ook te versterken in hun geloof. Om hen als het ware te wijzen op de geweldige mogelijkheden die daar waren. Die ze voor onmogelijk hielden. Maar Thomas zag nog steeds alleen het feit dat zijn sombere verwachting bewaarheid was geworden. Jezus was naar Jeruzalem gegaan, was gevangen genomen, had geleden en was gestorven. En hij vond het nog zo moeilijk hier in Johannes 20 om daar voorbij te kijken. Dat lukte hem nog niet. En dat heeft gevolgen. De eerste keer als de Heer Jezus verschijnt, dan is Thomas niet bij de discipelen. Ze zijn blijkbaar allemaal bij elkaar, alleen Thomas is daar niet. Wat is er aan de hand? Thomas was een zwaarmoedig man. Misschien was hij zo depressief dat hij eventjes helemaal niet bij anderen kon zijn. Dat hij even helemaal alleen wilde zijn. Hij zag het niet meer zitten, hij zag het leven niet meer zitten. Ik las pas in een boek van Aad van der Zanden over zijn levensgeschiedenis. Hoe hij zegt dat mensen die depressief zijn, die zul je nooit om hulp vragen. Als je zegt van, als je merkt dat iemand depressief is en je zegt van, joh, voel je niet bezwaard. Als je ergens mee zit, bel me maar. Of kom maar langs. Of hij zegt, dat werkt nooit. Je moet zelf het initiatief nemen. Iemand die depressief is, die gaat zich als het ware schuldig voelen naar die omgeving. Die gaat niet zo makkelijk meer in de gemeente komen. En dat is wat Thomas deed. Hij vermeed eventjes die gemeenschap van de discipelen. Die club waar hij 3 jaar lang bijgehoord had, waar hij mee opgetrokken was. Hij was daar eventjes niet. Hij trok zich terug. Gelukkig lieten ze daar niet bij, want ze hebben hem blijkbaar opgezocht. Ze zijn gaan zeggen, joh, we hebben de Heer Jezus gezien. En dan zien we dat Thomas toch dat grote verlangen heeft om daarbij te horen. Hij kan het niet geloven, aan de andere kant wil hij het geloven. Hij vindt dat, hij heeft dat enorme heimwee naar de Heer Jezus. Daarom komt hij toch weer, als ze hem vertellen over de opstanding. Hij kan het niet geloven, maar hij komt. En het is zo belangrijk dat we de gemeenschap van Gods kinderen blijven zoeken. Juist op die momenten dat we het niet zien zitten. Dat er twijfel of vrees in ons hart is. Dan hebben we de gemeenschap der heiligen nodig. En dan komt hij toch weer. Hij heeft datzelfde heimwee dat Petrus had. Toen Petrus zei van, Heere, naar wie zullen we gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Instinctief voelt Thomas dat hij Christus nodig heeft. Niet alleen nodig heeft, hij kan niet zonder. Hij komt twijfelend, maar tegelijkertijd overtuigd dat alleen de Heer Jezus hem kan bieden wat hij nodig heeft. Hij houdt vast aan die laatste dunne draad van hoop, waarin hij aan de andere kant eigenlijk niet kan geloven. Je ziet als het ware Thomas heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. Tussen twijfel en het verlangen. Hij wil zo graag geloven, maar hij kan het nog niet. Hoeveel mensen zijn er niet die daarmee worstelen? Misschien ook wel in ons midden. En zeker in een omgeving met heel zware kerken vind je dat vaak. Wel willen geloven, maar het als het ware niet kunnen. Maar dan mag je je hand uitstrekken naar Jezus. Want hij heeft zijn hand al uitgestrekt naar ons. Toen ik hiermee bezig was, toen moest ik denken aan een student van Cornerstone. U kent dat instituut. Ik ben daar een paar jaar interim directeur geweest. Dat was in de tijd dat Corrie daar ook was. En in die tijd kregen we het schokkende nieuws van een team zendelingen in Jemen, de hele groep was ontvoerd. En al heel snel bleken 3 vrijgezelle jonge vrouwen uit dat team vermoord te zijn. Die werden dood teruggevonden. De andere, dat heeft nog jaren geduurd voor we wisten dat ze dood waren. Een heel gezin met 3 kinderen. 2 van die kinderen hebben het overleefd. Die waren in een Arabisch gezin in Saudi-Arabië opgenomen en gelukkig later teruggegeven aan de familie in Duitsland, maar die waren helemaal als het ware ver-Arabiseerd. Die waren een aantal jaren hadden ze daar in dat gezin verkeerd. Babytje uit dat gezin en de ouders waren omgebracht of omgekomen, het babytje waarschijnlijk. Heel triest. En nog een ander, een echtgenoot van een gezin uit Engeland, die was ook vermoord. Zo een ingrijpend en intens verdrietig bericht. Maar een van die mensen die vermoord was, een van die jonge vrouwen die vermoord was, was een studente van Cornerstone geweest. Het jaar ervoor, voordat wij kwamen. Ze was in die tijd dat wij er waren, was ze nog langs geweest op weg naar Jemen. En een geweldige, fijne, jonge Koreaanse vrouw. En er was een student, die had daar op school gezeten. Ik ken hem goed. Die was inmiddels getrouwd. Zijn vrouw was in verwachting. En hij was ook van Cornerstone gekomen met de visie om de zending in te gaan. Maar die gebeurtenis greep hem zo aan. Het greep hem zo aan dat hij het heel moeilijk vond om het te plaatsen. Hij heeft ermee geworsteld. En ik denk dat hij er nog steeds een beetje mee worstelt. Hij heeft wel eens gezegd in de tijd van, ik wil zo graag geloven, maar ik heb het er zo moeilijk mee. Hij durfde de zending niet meer in. Hij zegt, voor mezelf zou ik het niet erg vinden als ze hem afmaken, maar mijn kinderen. En dan kunnen we dat natuurlijk, ja, we kunnen hem we zeggen van, ja, je moet toch alles over hebben voor Christus. Aan de andere kant kun je het ook begrijpen. Het is niet makkelijk. Het is vaak een worsteling. En we moeten beseffen dat de mensen om ons heen, ook in de gemeente, soms door een enorme worsteling gaan. Waar twijfel en vrees, komt twijfel en vrees, hebben we gezongen. Waar twijfel en vrees binnenkomen. En staan we dan om elkaar heen? Dan is het niet voldoende om alleen maar te zeggen, joh, kop op, geloof alleen. Zo iemand heeft gebed nodig. Bemoediging, aanmoediging, versterking van het geloof. En soms moeten we geduld hebben. Zeker als we zien dat daar zo een verlangen is. En dat wanhopige verlangen zien we bij Thomas. En dan gebeurt dat geweldige als hij daar is. En hij heeft net gezegd van, ik geloof het niet, ik kan het niet geloven als ik mijn handen niet leg op die littekens in zijn hand. Als ik hem niet kan aanraken. Heeft hij dat net gezegd en dan staat daar ineens de Heer Jezus. Die komt daar ineens in hun midden. En hij weet precies wat er besproken is. Sterker nog, hij weet wat er omgaat in het hart van Thomas. En hij veroordeelt Thomas niet. Hij moedigt hem alleen aan. Hij zegt, Thomas, kom hier met je vinger. En voel het litteken. Steek je hand uit. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Jezus ontmoet hem. Hij komt en hij steekt zijn hand uit. En hij zegt, pak mijn hand, raak hem aan. Ervaar mijn hand. En dan valt bij Thomas alle twijfel weg. Maar ook alle verwarring. En de wanhoop. En dan valt alles op zijn plaats. Dan worden de dingen ineens helemaal duidelijk voor hem. En dan roept hij het uit, mijn Heere en mijn God. Nu begrijpt hij de woorden van Jezus, toen Jezus zei, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Hij begrijpt nu helemaal, hij kan helemaal vatten wie Jezus is. Deze woorden, mijn Heere en mijn God, zijn zo belangrijk geweest in de kerkgeschiedenis. In de theologie. Ze werden daar uitgesproken door Thomas, door die ongelovige Thomas. Dan valt alles weg. Zeker, dan is er dat lichte verwijt dat de Heer Jezus uitspreekt tegen Thomas. Van, omdat je me gezien hebt, heb je geloofd. En dan spreekt hij die bekende woorden uit. Die we ook gezongen hebben. Zalig zijn zij die niet zien en die toch geloven. Woorden die niet zozeer voor Thomas bedoeld waren, maar voor ons. Voor u, voor mij, voor jou. Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Is ons geloven dan alleen maar een blind aannemen? Dat bedoelt Jezus niet. Thomas kende Jezus. Hij kende zijn beloften. Hij had zijn aanwezigheid ervaren. Hij had zijn woorden gehoord. Hij had zijn wonderen gezien. Hij had zelfs Lazarus opzien staan uit de doden. En hij wist steeds diep in zijn hart, en die overtuiging zie je, dat hij Jezus nodig had. Dat Jezus de enige was die hem redding kon brengen. Maar met zijn verstand vond hij het steeds moeilijk om het te begrijpen, maar nog belangrijker, om het te grijpen. Hoe is dat in ons leven? Paulus, die houdt vast aan Christus, zegt hij, omdat hij door Christus gegrepen is. U, jij, ik, we zijn hier vanmorgen gekomen. Waarom? Omdat we door hem gegrepen zijn. Omdat hij ons trekt. Hij heeft ons getrokken. Maar misschien zijn er ook mensen onder ons die twijfel of vrees hebben. Die zich verward voelen. Die het allemaal niet zo zeker meer weten. Vanwege dingen die gebeurd zijn in het leven. Misschien ben je net als Thomas zwaarmoedig. En soms depressief. En heb je moeite om dat wat zo mooi is te geloven. Misschien ben je door omstandigheden gaan wanhopen. Wanhopen aan jezelf. Wanhopen aan God. Wanhopen dat God je nog kan helpen. Misschien heb je erge dingen meegemaakt die je geloof zo hebben doen schudden. Zoals die student in Cornerstone. Dat je in verwarring geraakt bent. Maar het feit dat je toch naar Gods huis komt, laat zien dat je de overtuiging hebt dat Jezus jouw nood kan lenigen. Hij is het die in ons hart werkt, in jouw hart werkt en ons iedere keer weer op hem richt. En we mogen onze hand uitstrekken, want hij heeft zijn hand al uitgestrekt. En we mogen denken aan de vele dingen die we met hem ervaren hebben. Hoe vaak wij in het verleden zijn hand hebben mogen voelen in ons leven. Daar wijst hij ons telkens weer op. De dingen die we hebben met hem hebben meegemaakt in ons leven. De keren dat hij zijn beloftes zo machtig vervuld heeft. Dat alles, dat mogen we herinneren. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt des Heere hand. Je mag weten dat die hand van Jezus daar is, die mag je vasthouden. Hij houdt je vast. Je mag het zeker weten. Hij is daar. Hij heeft je geroepen en hij zal het ook afmaken. Hij is die God die getrouw is, die altijd zal volvoeren wat zijn hand begonnen is te doen. Stel je vertrouwen op hem. Amen. Zullen we een moment van gebed hebben? Vader in de hemel, we komen tot u in de naam van onze Heer Jezus Christus. En we danken u, Heere, voor dat heerlijke evangelie dat u ons gezonden heeft. We danken u, Heere, dat we in deze paastijd mochten denken aan wat u gedaan heeft voor ons. De weg bereid, de zonde overwonnen. Ons vrijgezet. En Christus is uit de dood opgestaan om ons die heerlijke hoop te geven van een eeuwig leven. Dat ook als we sterven, dat we zullen leven. Want hij is ons voorgegaan. Vader, wat een heerlijke belofte hebben we van u ontvangen. Heere, en dan durven we ook met Paulus te zeggen dat niets in dit leven, geen lijden en geen tegenslag op kan wegen tegen die heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden als we bij u zijn. We danken u, Vader, voor dat heerlijke evangelie. En we bidden u, Vader, voor al degenen die het moeilijk hebben of die lijden op dit moment in uw gemeente hier en elders in de wereld. Heere, wilt u hen nabij zijn? We denken aan degenen die lijden, Heere, om uw naams wil, omdat ze vervolgd worden. Wilt u hen kracht en genade geven? Heere, wilt u hen heel, heel reëel die doorboorde hand doen voelen in hun leven? Vader, wees hen nabij. We bidden u voor de zendelingen, ook die van hieruit gegaan zijn, die vaak op moeilijke plaatsen zijn. Heere, zegen hen. Bemoedig hen. Vader, we bidden u, wilt u ons ook in de komende week genadig zijn en helpen om steeds te zien op datgene wat u gedaan heeft voor ons. Dat we mogen leven vanuit die hoop, leven vanuit die zekerheid, leven, Heere, vanuit die geweldige wetenschap dat u bij ons bent. Dat u met ons gaat en dat wat er ook gebeurt, wij in uw hand zijn. Geef ons die kracht en die genade. Versterk ons geloof. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.